Geliefde gemeente, komt het goed? Die vraag kan je bezighouden. Komt het goed met mij? Komt het goed met mijn hele leven? Komt het goed met mijn ziel? Kun je ook afvragen, komt het goed met je naaste? Kun je ook zorgen om maken? Kun je ook afvragen, komt het goed met deze wereld? Dat kan je ook wel eens benauwen. En dat is niet verkeerd. Dat is geen tegenstelling. Dat je druk maakt om je ziel. Dat je druk maakt om de ziel van je naaste. En dat je druk maakt om deze wereld. Het heeft allemaal met God te maken. En God wil onderwijs geven. En God wil genade geven voor allebei. En dus die grootste vraag, je zou kunnen zeggen de eerste vraag, gaat het goed met mijn ziel? Daarin wil God spreken. Maar die andere vraag waar je soms ook helemaal niet uitkomt, gaat het wel goed met deze wereld? Daar wil God ook onderwijs in geven. En daar wil God ook genade in geven. Het wordt heel duidelijk in Daniël 8. Daniël 8. Een hoofdstuk dat je als predikant niet snel zelf zou uitkiezen om uit te preken. Een hoofdstuk waarvan u misschien ook wel dacht toen de ouderling het voorlas, toen u meelas. Waar gaat het eigenlijk over? En wat heeft het ons te zeggen? Het lijkt te gaan over een andere wereld, over een andere tijd, over andere bewegingen dan nu. Wat moeten wij er dan mee? Toch heeft God dit hoofdstuk niet voor niets in de Bijbel geplaatst. De Bijbel is niet alleen het boek voor vroeger, voor Daniël, voor nog weer anderen, maar is het boek voor alle tijden. Ook dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk dat gaat over een stuk geschiedenis. Geschiedenis van zo'n 2 eeuwen, 3 eeuwen, vooral nadat Daniël leefde. Maar niet alleen over toen dus. Het gaat over de geschiedenis van deze hele wereld. Daniël 8. We staan stil bij het hele hoofdstuk. En de vraag is, die centraal staat, waar gaat het heen? 3 gedachten. De duivel werkt. Een engel spreekt. Christus regeert. Waar gaat het heen? Met deze wereld. De duivel werkt. Een engel spreekt. En Christus regeert. Dus eerst, de duivel werkt. Wat was het meest opvallende woord uit dit hoofdstuk? Een woord dat je lang niet overal in de Bijbel hoort. Maar hier heel vaak. Dat was het woord hoorn. Maar liefst 10 keer gaat het over een hoorn of over hoornen in dit hoofdstuk. Wat is een hoorn? Een hoorn. Wie draagt dat? Wat draagt dat? Nou, er zijn sommige dieren die dat hebben, hè? Hoornen. Een stier of een koe. Een geit. Sommige schapen. Er zijn nogal andere dieren met hoornen. En vooral dan de mannetjesdieren, dus de bok en de ram en de stier, die hebben die hoornen met een belangrijke reden. Die hoornen die tonen eigenlijk 2 dingen. Een hoorn is het teken van de eer. Hij ziet er machtig uit. En een hoorn is het teken van kracht. Een hoorn gebruikt een stier of een bok ook om te stoten. Hoornen zijn de wapens van zulke beesten. En dat is hier ook heel duidelijk de bedoeling. En daar staat een ram. Zo ziet Daniël. Hij ziet het nu in een visioen. In hoofdstuk 7 heeft hij een droom gezien. Dus terwijl hij sliep, kreeg hij een droom. Hier ziet hij een visioen. Dus dan is hij wakker, maar dan ziet hij ineens iets heel anders dan wat er eigenlijk gebeurt. Daniel is in Susan in dit geval, dat is niet in Babel, maar in de nieuwe hoofdstad, in Susan, waar ook het boek Esther zich afspeelt. En hij zit daar bij de Ulai, een verbindingskanaal tussen twee rivieren, bij de stad Susan. En terwijl hij aan de oever van de rivier staat, ziet hij in één keer aan de overkant een ram staan. Een grote, geweldige, machtige ram. Het is een mannelijk schaap met grote horens, wat indruk maakt. Deze ram, die stoot alle kanten op. En overal waar hij stoot, tegen alle dieren die hij aanstoot, daar wint hij. Er is geen dier, geen wezen dat voor hem bestaan kan. Hij gooit alles omver en hij vertreedt alles. En dan staat hij daar weer in zijn volle macht. Maar dat duurt niet zo lang. Want dan komt er vanuit het westen een geitenbok. En die komt eraan rennen. En op een gegeven moment bereikt die geitenbok daar ook die oever van dat kanaal Ulai. Hij staat tegenover die ram en dan staan ze allebei met gebogen koppen met de horens naar elkaar. Maar binnen de kortste keren moet die ram zijn meerdere erkennen. En terwijl er eerst niet één dier voor hem bestaan kon, moet hij verliezen. De geitenbok wint. De geitenbok met één hoorn. Eén dus machtiger hoorn dan die twee horens van die ram. Die geitenbok, die staat daar even stoer. Die heeft die ram verslagen, die heeft alle andere dieren verslagen. Dan staat hij daar zo in vol ornaat. Maar terwijl je zou zeggen, niemand kan er tegenop, dan breekt die hoorn af. Vreemd genoeg. Er staat niet hoe het gebeurt, maar die grote sterke hoorn die breekt af. En dan staat daar die geitenbok kwetsbaar. Die is zijn wapen kwijt. Maar in plaats van die ene hoorn komen er vier hoorns. Vier sterke hoorns. Die geitenbok die kan weer vechten. Bijzonder beeld wat Daniel ziet, want dan groeit er uit een van die vier hoornen een kleine hoorn. Maar die kleine hoorn die wordt groter dan al die andere hoorns. En die geitenbok die heeft dan zo'n grote hoorn dat hij zelfs vechten kan tegen wat er in de lucht vliegt. Dus niet alleen de dieren op de aarde, maar zelfs wat er in de lucht is, dat kan die bestrijden. Zelfs de sterren kan hij uit de hemel stoten met zijn grote hoorn. Het gaat niet eindeloos zo door, horen we, maar dit is wel het laatste wat Daniel dan ziet. Daarna wordt er nog van alles gezegd, maar het laatste wat Daniel ziet, dat is die afzichtelijk, je zou zeggen vergroeide, misvormde geitenbok, die zoveel macht heeft dat hij alles kapot kan maken. Deze dieren, die ram en die bok, die staan symbool voor koninkrijken. Dat was ook in het vorige hoofdstuk zo. Misschien weten jullie het nog wel. Daniel 7, daar zag Daniel uit het water dieren opkomen. Een leeuw en een beer en een luipaard. En die leeuw die stond voor het rijk van Babel. De beer voor het rijk van de Mede en Perzen en de luipaard voor het rijk van de Grieken. Nou, inmiddels ziet Daniel niks meer van Babel. Dit beeld, daar is Babel weg. Het is het derde jaar van de koning Belsazar. Maar eigenlijk is dat rijk van Babel als het ware al verdwenen. Het eerste dier wat Daniel ziet, die ram, dat is het rijk van de Meden en de Perzen. Twee horens, de Meden en de Perzen. De eenhoorn is wel iets groter. Het rijk van de Meden was iets ouder, maar de Perzen werden sterker. Maar dat rijk, dat kwam vanuit het oosten, vanuit zeg maar Iran, richting Babel. En zo kwam die ram ook vanuit het oosten. Het rijk van de Mede en de Perzen was een machtig rijk. En jarenlang moesten alle volken beven en sidderen voor de Mede en de Perzen. Niemand kon het winnen. Totdat er vanuit een heel ver land, waar eigenlijk nog nooit iemand vandaan gekomen was, er een hele snelle koning kwam. Die geitenbok die kwam vanuit het westen en die vloog haast over de aarde. Net als in het vorige hoofdstuk, of 7, die luipaard. Die snelheid. En ze is dit ook een snel rijk. Het rijk van Alexander de Grote. In een enorm vlugge veroveringstocht joeg hij ze over de aarde en overwon hij het rijk van de Mede en de Perzen. Alexander de Grote, dat was die grote hoorn. Niet voor niets heeft hij ook die naam, Alexander de Grote. Maar die brak af. Alexander stierf heel jong. Hij was nog maar zo'n 30 jaar. Toen stierf hij. En in zijn plaats kwamen 4 koningen. En uit één van die 4 rijken, daar kwam een vreselijke koning. Antiochus Epiphanes. Zullen we zo meteen nog iets meer van horen. Dat is in het kort de geschiedenis die God aan Daniël laat zien. Waar Daniël nog voor stond. Ja, de Mede en de Perzen die waren er al bijna, die kwamen er al aan. Maar God laat hier horen, zo meteen de Mede en de Perzen die zullen winnen. Maar daarna komt er weer een ander rijk. En dat valt weer uiteen in 4. En daar is weer die ene vreselijke koning. Een stuk van de geschiedenis voor het Rijk van Babel. Maar dan ook voor Israël. We komen Israël 1 keer tegen in dit hoofdstuk. In vers 9. Er wordt het genoemd het sierlijke land. Het sierlijke land, dat is geen groot land. Dat is helemaal geen groot land. Griekenland en Mede en de Perzen en Babel waren allemaal veel grotere landen en rijken. Het sierlijke land was maar klein, maar God noemt het hier wel afzonderlijk. Zegt, let er wel op, deze dieren die strijden ook tegen het sierlijke land. En waarom wordt dat nou genoemd? Omdat er iets aan de hand is met deze rijken. Wat voor alle tijden belangrijk is, er is iets geestelijks aan de hand. Deze rijken verzetten zich tegen God. En daarom verzetten zich ook tegen het land van God. Israël. Israël, hè, dat God in bijzonder daar geplant heeft. Een land vloeiende van melk en honing. Een land dat moest zijn als een zegen voor alle volken van de wereld. Een land waar duidelijk van moet worden, als dat land de Heere zal dienen, dat God het overvloedig zegent en dat alle volken het gaan merken. Welgelijk zalig is het volk, welks God de Heer is. Dat land, dat wordt vertreden, dat wordt vertrapt, dat wordt bestreden. Het was in de tijd van Daniël zo. Het was in de tijd na Daniël zo, en dat is nog zo. Dat sierlijke land, wat het mooiste land zou kunnen zijn van het Midden-Oosten, dat is het meest bestreden land van het Midden-Oosten. Als wij nu zien dat er allerlei spanningen zijn rondom Israël, dan moet het ons opvallen. En dan gaat het er nog niet eens per se om wat wij vinden van wat de Israëlische regering doet. Maar dat we erop letten dat er zoveel gaande is. Dat was toen al zo. En dat is nog zo. En er is toch wel iets bijzonders aan de hand met Israël. En wat zien we dan nu in Israël en rondom Israël? Er is enorm veel wapengekletter. Toch? Wat een wapens. Vanuit Gaza. Vanuit Libanon. Vanuit Iran, maar ook in Israël zelf, en Amerika, en Rusland, en rondom Israël. Wat is daar een wapendreiging? En denk ook aan wat afgelopen week, nou, ik weet niet of u dat zo hebt gevolgd, maar ook weer werd genoemd hoe in Iran de de dreiging om kernwapens te gaan klaarmaken ook weer toeneemt. Dat gaat dan over Israël. Israël zou je kunnen zeggen, daar balt zich alles samen. Maar het is niet alleen Israël. Wat gebeurt met China in de Gele Zee? En daar met rondom Taiwan. En die China die ook continu schepen laat varen en vliegtuigen laat vliegen boven grondgebied dat niet van China is. Dreiging. Noord-Korea, dat is ook in diezelfde regio. Rusland en Oekraïne. Wat een enorme hoeveelheden wapens zijn daar gebruikt. Bommen die miljarden kosten bij elkaar. En mensenlevens die tellen niet. Wat zijn al die wapens? Die wapens die zijn al die hoornen. Al die hoornen die in dit hoofdstuk terugkomen. Die zien wij nu terugkomen in al die wapens. En wat zeggen we dan? Er moeten nog meer wapens geproduceerd worden. De enige manier om Poetin tegen te kunnen houden, dat is met meer wapens. De enige manier om Iran onder te kunnen houden, is door preciezere, sterkere wapens in Israël. Ik denk dat je kunt zeggen, ja, menselijk, is dat ook waar? Er is vanuit deze wereld gezien geen ander antwoord dan wapens tegen wapens. We houden de wapens van Poetin niet tegen met leuke woorden. Nou, wat is het vreselijk dat al maar meer wapens geproduceerd moeten, vanuit ons gezien, moeten worden. Wat gaat er ontzettend veel kapot. Alles wordt vertrapt en vertreden. Wat zit daar nou achter? Wat is dat toch? Die wapens tegen wapens en al die mensen die door bommen uiteengereten worden, steden die verwoest worden enzovoorts. Zien we daar ook niet de duivel achter? De duivel, de grote verwoester? Ook als we nog een keer denken aan die woorden, het sierlijke land. Israël, dat zou een sierlijk land moeten zijn, waar heel de wereld jaloers op is. Je zou haar zeggen, een herinnering aan paradijs. Maar de duivel wil niet dat er een paradijs is op deze aarde. Dat heeft hij direct laten zien toen het daar zo goed was. Toen daar vrede was tussen God en mensen. Toen daar geen verwoesting was. Toen God kon zeggen, de schepping is zeer goed. Toen kwam de duivel. En die kwam daar Adam en Eva in fluisteren. Ja, maak er wat anders van. Je moet de wereld naar je eigen hand zetten. Je moet zelf de baas zijn. Neem dan van die boom, neem een vrucht. Ze aten en ze vielen van God af. En de duivel had zijn zin. Het paradijs moesten ze uit. En wat kwam er? Vrijwel het eerste wat we lezen gaat over. Strijd. Doodslag. Kain slaat Abel dood. En Lamech. Je zou zeggen, Lamech, dat is de eerste geitenbok. Of een ram met grote horens. Lamech. Die grote sterke man, die loopt te pochen tegen Ada en Zilla, zijn twee vrouwen. En hij zegt, nou, mij krijgen ze niet. Iemand sloeg mij een bult, ik heb doodgeslagen. En een ander die sloeg mij een wond, heb ik ook maar doodgeslagen. Geweld, dat was er gelijk. En dat is er gebleven. Het is niet alleen de duivel. Dat moeten we helaas wel zeggen. Adam en Eva deden mee. En Kain deed mee en Lamech deed mee en wij doen mee. En geweld, dat zit in ons waar de liefde is geweken. We moeten wel zien, als wij vechten, passen wij bij de duivel en niet bij God. Wat wij nu zien op het wereldtoneel. Van die grote rijken en grote mannen en grote wapentuigen. Dat past bij de duivel. past niet bij God. Nee, ik bedoel niet te zeggen dat Nederland geen leger moet hebben. We moeten realistisch zijn en niet denken dat wij met menselijke woorden de vrede op aarde krijgen. Maar het is wel vreselijk dat er wapens moeten zijn. En het zegt wel hoe lelijk, hoe vijandig, hoe vernietigend de duivel is. Maar het zegt ook, als we dus dat ons realiseren, hoe dwaas we zijn als we de kant van de duivel kiezen. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, waarom hebben ze de kant van de duivel gekozen? Waarom hebben ze niet naar God geluisterd? Dan zou je boos op hen kunnen zijn. Maar als je dan eerlijk bent, waarom kiezen wij dan de kant van de duivel? Als wij om ons heen zien, wat een lelijkheid, wat een verwoesting hij maakt. Waarom geven wij dan de duivel zo vaak zijn zin? Waarom geven we gehoor aan de lelijkheid, de boosaardigheid van de duivel en zijn rijk? De duivel werkt. Een engel spreekt, onze tweede gedachte. Daniel die heeft die hele visioenen gezien. Maar hij kan er eigenlijk nog niet zoveel van begrijpen. Dat is alleen al daarom logisch, omdat hij het nog niet heeft meegemaakt. En wij hebben nu in de geschiedenisboeken gehoord van de Meden en de Perzen, van Alexander de Grote en van Antiochus Epiphanes en zo. Dat had Daniel nog niet gezien. Maar Daniel die wil eigenlijk nog wat meer weten. Hij wil niet alleen weten hoe gaat het nou met de geschiedenis, maar hij wil ook weten wat zegt dit eigenlijk? Wat moeten wij hiermee? God laat Daniel daarin niet aan zijn lot over. En God laat ons niet aan ons lot over. Dat is toch een zegen. Als je wel eens helemaal in de war kan zijn. En soms heb je dat, misschien heb jij dat ook wel eens, of u, als je dan het nieuws leest en denkt, wat gebeurt hier nou weer? Wat moeten we hiermee? En dan gaat Trump bellen met Poetin, belt hij 1,5 uur en hebben zo'n beetje besloten hoe het met Oekraïne verder gaat. Wat is dat? Het is eigenlijk bizar. En iedereen op deze wereld die zit ernaar te kijken en denkt, hoe kunnen we hier nu nog wat mee? Er zijn zoveel dingen. Ik denk, hoe kunnen we hier nu nog iets goeds van verwachten? Daniel die was toch helemaal van ondersteboven. Maar God die laat Daniel daarin niet in het ongewisse. En God zegt ook niet tegen ons. Nou, ik laat het maar zo. Al ben je er helemaal van ondersteboven. Misschien wel van overstuur. Misschien loop je ermee vast in je hoofd. Ik laat het los. Ik laat het zo. Nee, dat doet God niet. God geeft onderwijs. Daarvoor geeft hij ook dit gedeelte. Dit hoofdstuk is niet alleen bedoeld voor die tijd. Maar wat daar gebeurt, dat is iets wat herhaald wordt. Waar God ons leert kijken achter de schermen van al die grote rijken. Daar gebruikt hij een engel voor. Een engel die zelf er ook bij betrokken is. We horen dat in vers 13. Daarna hoorde ik een heilige spreken. En de heilige zei tot de onbenoemde die daar sprak, tot hoe lang zal dat gezicht zijn? En wat er dan verder staat, daar kom ik zo op terug. Maar tot hoe lang zal dat zijn? Die engel, die is ermee begaan. En dat is goed om te weten, dat is ook nu zo. De engelen, vele miljoenen engelen, die kijken ook naar deze wereld. En die zien ook wat er allemaal gebeurt. En die zijn er ook mee begaan. Maar die kijken verder dan wij vaak kijken. Wat de engelen vooral aangaat is, hoe gaat het nu met het koninkrijk van God? En de engelen, in de hemel bij God, daar hebben ze alleen maar het koninkrijk van God. Daar is de heerlijkheid van God. Daar is iedereen gehoorzaam aan God. En dan kijken ze naar deze wereld. En dan zien ze een wereld met schepselen van God, die naar het beeld van God gemaakt zijn, eigenlijk nog kostbaarder dan engelen. En hier gebeurt niet de wil van God. En daarom bidden wij ook, hè, uw wil geschieden gelijk in de hemelen. Daar gebeurt het. Zo ook op de aarde. Laat het hier ook zo gebeuren. Je zou kunnen zeggen, dat is nou echt een gebed dat een engel ook zou kunnen bidden. O Vader, in de hemel, daar doen wij toch altijd uw wil. Daar prijzen wij altijd uw naam. Wat gaat er nu gebeuren met die wereld? Wat zult u met uw heilige naam doen in die wereld? Hoe lang gaat alles nog zo door? Engelen die zijn altijd betrokken op de eer van God. En op het koninkrijk van God. En op de wil van God. God gebruikt ook zijn engelen. Je zou kunnen zeggen achter de schermen. En wij weten niet precies hoe het gebeurt, maar vanuit Daniel 9 en verder hopen we nog wel iets over te horen. Hoe de Heere ook gebruik maakt van de engelen in de besturing van deze wereld. En dan zien we, het is niet alleen de duistere machten, maar ook de hemelse machten die werkzaam zijn. Wat in dit hoofdstuk gebeurt, daar zien we nog niet zozeer de engelen werken. We horen wel de engelen spreken. God zegt dan tegen een engel, ga maar wat vertellen. Want Daniel, die begrijpt er niks van. We hadden al de engel even gehoord in vers 13. Maar dan zegt Daniel, ja, ik heb wel die stem van de engel gehoord, maar ik heb nog niks begrepen van wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. En hij zoekt het, staat er. Hij zocht het te verstaan, vers 15. Hij heeft het, neem ik aan dat hij ook bedoelt, hij heeft gebeden, hij heeft erover nagedacht, hij heeft voor de Heer neergelegd. En dan zegt de Heer, Gabriel, geef aan hem het gezicht te verstaan. Gabriel, held van God betekent het. Dat is een van de twee engelen waarvan wij een naam weten. Gabriel, die kennen wij uit de geschiedenis van Maria. En dan komt hij bij Zacharias eerst en later bij Maria om te vertellen dat de Heer Jezus geboren wordt. Diezelfde Gabriel is hier ook de boodschapper. En dat is een van de engelen, voor zover wij dan kunnen zien, die het dichtst bij God staat. Die het meeste inzicht gekregen heeft in de heilgeheimen van God. Engel die veel meer kan overzien dan een mens. Het is ook goed om te zien hoe God een engel gebruikt. God gebruikt geen engel om op te roepen tot bekering. Nooit in de Bijbel is dat een oproep tot bekering. Komt er wel dichtbij in de buurt. Als de engel komt bij de engelen, bij de herders, dan zeggen ze wel, ik verkondig u grote blijdschap. En ga naar Bethlehem. Maar de oproep op bekering, die legt God bij mensen neer. Laat u met God verzoenen. Dat vraagt een mens, een medemens. De engelen, die zijn niet verkondigers van het evangelie zoals de mensen dat zijn. Maar wat zijn de engelen nou? Misschien waarom? De engelen hebben geen inzicht in zonde. Ze kennen geen zonde. Daarvoor gebruikt God mensen die ook gered moeten worden. Verloren mensen in zichzelf. Dus als ik preek, dan ben ik niet zo heilig als een engel. Dan ben ik zo zondig net als u. En juist daarom vraagt God van mij, zeg het ze dat er vergeving is. Zeg het ze dat het tijd is. Zeg het ze dat ze bekeerd moeten worden. Dat ze zich met God moeten laten verzoenen. Dat legt God ook op mijn schouders en op mijn hart. Als een klein mens, net zoals u. Maar God heeft ook engelen als boodschappers. En die zijn niet zondig. En die kennen ook niet de volheid van de genade. Maar die zien wel de werkelijkheid van Gods koninkrijk. Die kijken achter de schermen. En daarom zegt hij het hier tegen Gabriel. Gabriel gaat hem vertellen. Wat gaat dan die Gabriel vertellen? En wat ligt er dan in alles nog meer op? wat eigenlijk vooral de bedoeling is. Dat Daniël ziet, het gaat om Gods koninkrijk. Ik noem maar iets waaraan we dat kunnen zien. In vers 24. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Daar zien we de geestelijke krachten erachter. Die Daniël zo in dat visioen nog niet gezien had. Maar de engel zegt, Daniël, vergeet niet, er zit een kracht achter. De kracht van de duivel. Maar ook verder kun je zien in die uitleg. Hij gaat nog dieper in op wat er eigenlijk aan de hand is. Met de strijd. En dat hebben we ook nodig, dat we dat goed zien. We kunnen ons druk maken om Poetin en Trump, om Israël en Gaza en Iran en China. Maar is dat nou het hele verhaal? Dat is wel het hele verhaal waar de nieuwsmedia raad mee weten. Maar God die zegt ons, er zijn nog indringendere dingen aan de hand. Het ergste is eigenlijk wat er staat in vers 11, waar Daniël toen nog niks van begrepen heeft. Hij maakt zich groot tot aan de vorst van het Heer. Dat is het ergste. De vijandschap tegen God. En vooral dat wordt uitgewerkt in vers 23 tot en met 25. In vers 25 zien we het weer terug. Hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Over wie gaat het? Dat gaat over die ene hoorn. Hè. Er was eerst één hoorn, die werd afgebroken. Toen waren er vier hoorns. En van die vier hoorns kwam er uit één daarvan kwam nog een hele grote hoorn. En die hoorn die ging zelfs te keer tegen de hemel. Dat rijk van Antiochus, Epiphanes, dat was een heel vijandig rijk waar de tempel ontheiligd werd. Waar het offer niet gebracht kon worden een tijd lang. Maar dat rijk, je kunt zeggen dat is een beeld van het rijk van de Antichrist. Wat nog komen zal. Waar alles tegen God gericht zal zijn. In vers 23... Daar staat op het laatst van een koninkrijk, als de afvalligen dat op het hoogst gebracht zullen hebben, dan zal er een koning staan stijf van aangezicht naar raadselen verstaande. En daar was die koning van nu al 2200 jaar geleden. Die is het beeld van die heerser die nog komen zal. De antichrist die heersen zal over deze hele wereld. En die tegen God, tegen het rijk van God zal ingaan. Die alles kapot wil maken. Dat staat in vers 24. Het heilige volk verderven. Het heilige volk. Dat is in de eerste plaats Israël. Strijden tegen Israël. Als Israël van de aardbodem weg is. Dan is ook het getuigenis van God weg toch. Dus Israël moet weg. En de kerk moet kapot. Oh, er mogen best kerkgebouwen blijven. Maar er mag niet verkondigd worden. Dat het woord van God de waarheid is. Dat de God van hemel en aarde de God is. En dat Jezus de weg is tot God. Hij zal het heilige volk verderven. Nou zou je zeggen, daar wil ik niet bij horen. Zo'n vijandig rijk. Op Urk horen we er sowieso niet bij. Wij zijn voor Israël. Wij zijn niet voor de vijanden van Israël. Dus wij zijn ook niet voor de antichrist. Maar lees dan nog eens goed. Als die engel het gaat uitleggen. Dan zegt hij eigenlijk, het echte probleem zit hem niet in de wapens en in de scheldkanonades. Dan kun je misschien wel zeggen, daar doen wij niet aan mee toch? Maar er is een ander probleem. Vers 23, als ze de afvalligen op het hoogst zullen gebracht hebben. De afvalligen. Degene die breken met God. En wij leven nu in de tijd van de afval. Dat is nog nooit zo geweest. Je zou het zo kunnen zeggen dat de wereld steeds christelijker werd. Dan bedoel ik niet in het hart, maar wel in naam. Een land waar het christendom was, Dat was een christelijk land. Maar de laatste eeuwen zijn er christelijke landen onchristelijk geworden. Mensen die naar de kerk gingen, hun kinderen gaan niet meer naar de kerk. Of kerken waar nog mensen gaan. Het woord van God wordt steeds meer verduisterd. Afval wordt steeds groter. En in vers 25 staat net zoiets. Door zijn kloekheid, ze zal hij de bedriegerij doen gedijen. De bedriegerij doen gedijen. De leugen regeert. Dat heeft natuurlijk met die afval te maken. Misschien met de hele manier waarop de wereld in elkaar zit. Wat is nog echt? Welk nieuws kun je geloven? Kun je het echte nieuws geloven? Moet je complottheorieën geloven? Welke video's zijn echt en welke zijn namaak? Welke mensen zijn echt? Bedriegerij. Leugenachtigheid. Je zou 2 Thessalonicenzen 2 hierbij kunnen lezen, daar zie je het ook zo terug. De leugen die regeert. En dan. Dan komen wij er misschien wel niet zo best vanaf. Als je naar de buitenkant kijkt, zeg je, ja, we staan toch aan de goede kant. Maar als dan God door een engel ons laat kijken achter de schermen, kun je dan ook zeggen dat je aan de goede kant staat? Zijn we oprecht? Oprecht als christen? Wat wij zeggen, is dat wat wij kennen in ons hart? Waar we blij van worden, is dat van echte dingen? Of zijn we de hele week bezig met het bedrog van deze wereld? Het schijnvermaak of het schijngeluk van deze wereld? Het goud wat alleen maar namaak is. Het is niet alles goud wat er blinkt. We worden daardoor getrokken. Alles wat in de wereld is. De begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid van het vlees, de grootsheid van het leven. We kunnen heel makkelijk zeggen dat we een vriend zijn van Israël. Ben ik een vriend van de waarheid? Ben ik een vriend van God? Als je geen vriend bent van God, dan ben je ten diepste ook geen vriend van Israël. En laten we eerlijk kijken naar de toestand van de wereld. Naar de toestand van onszelf. Wat is er dan echt aan de hand? Wat wordt dan echt kapot gemaakt? De verwoesting vindt niet alleen plaats in Oekraïne of in Gaza of zulke plaatsen. Maar de verwoesting vindt plaats waar we de leugen volgen en niet geloven in het woord van de Heere en niet gaan in de weg van de Heere. Dat was het tweede. De engel spreekt. Als derde. Christus regeert. Hoe lang? Hoe lang gaat dat duren? Hoe lang zal het zo gaan dat al die legers de wereld kunnen vernietigen? En hoe lang zal het zo gaan dat de leugen regeert in de kerk, maar steeds meer afgebroken worden, de afval toeneemt. Hoe lang zal dat doorgaan? Staat in vers 14, tot 2300 avonden en morgens. Dat is een heel raadselachtige tekst. Je kunt er heel veel verschillende uitleggingen voor vinden. Ik heb bij alle commentaren die ik hierop nalaas, heb ik niet één lijn kunnen vinden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf ook niet uitgekomen. Sommigen zeggen, dat gaat over een bepaalde tijd waarin, dus dat is in elk geval de achtergrond, dat is sowieso waar. De avonden en morgens, het gaat over de avondoffers en de morgenoffers. Sommigen zeggen, dat gaat om 2300 dagen. 2300 keer een avond en een morgenoffer. Anderen zeggen, nee, het is 1150 keer een avondoffer en 1150 keer een morgenoffer. Dus dat is dan ruim 3 jaar of ruim 6 jaar. Maar dan is het nog lastig te plaatsen in de tijd. dan is het ook nog lastig te plaatsen in de betekenis van dit hoofdstuk. Sommigen zeggen, nee, je moet rekenen met 2300 jaar. En een verklarer die ik las uit, nou zo'n 200 jaar geleden, die zei, dan kom je uit in het jaar 1966. Vanaf een bepaalde tijd, 2300 jaar gerekend. En weer een ander zegt, ja, maar je kunt het niet letterlijk lezen. Want waar moet je beginnen? Hoe moet je het rekenen? Daar is het te raadselachtig voor. Op dit moment heb ik er nog geen antwoord op. Kan ik niet zeggen, ik zie vanuit de Bijbel dat het dit precies moet zijn. Vanuit dit hoofdstuk zijn ook data berekend voor de wederkomst. Die allemaal mislukt zijn. Zoals 1994 bijvoorbeeld. Er zal een moment komen dat het helder wordt. Ja, het klopte precies. Maar ik kan me voorstellen dat het pas is op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. In elk geval, wat dit sowieso zegt, is dat de Heer regeert. Hij bepaalt de tijden. Daarom hebben we op Psalm 33 gezongen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Zeremond. Wat de heiden doen, dat wordt verbroken. Wat Christus doet, wordt niet verbroken. Hij regeert. En deze wereld, die zal niet verder verwoest worden dan God het toestaat. En we begrijpen niet goed waarom God het toegestaan heeft. En wij zien alleen, het is onze schuld. Het is een schuld van onze voorouders. Het is onze eigen schuld. Wij hebben van deze wereld een puinhoop gemaakt. En God die heeft gezegd, ik laat dat gebeuren. Ik laat het nog verder gebeuren. En dan laat ik je zien hoe lelijk de zonde is. Hoe lelijk de duivel is. Hoe vreselijk het oordeel zal zijn. Maar geen seconde verder dan ik het goed vind. Christus regeert. En Poetin, die kan geen millimeter meer grond krijgen van Oekraïne dan dat de Heer goed vindt. En Iran, die kan geen raket meer op Israël afsturen dan dat de Heere goed vindt. En Trump, net zo goed, net zo beperkt als alle mensen van deze wereld. Christus alleen regeert. En hoe regeert hij? Hij regeert zo, ja, dat hij de volkeren al toeroept. Maar dat is niet het enige. Het is wel zeker, dat wil ik nog even onderstrepen vanuit vers 26, het is de waarheid. Het is de waarheid. Het is zeker. Het is niet altijd duidelijk. Daarom staat er ook sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe en het wordt pas later begrepen. Het is zeker, de regering van Christus. Het is niet altijd duidelijk, maar het is ook heerlijk. Weer vers 14. Hij zei tot 2300 avonden en morgens. En dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Vanuit de geschiedenis wijst dit op de tijd dat de tempeldienst weer in ere hersteld werd. Een hele tijd werd het ontheiligd. Onder Antiochus Epiphanes werd het ontheiligd. Was het eigenlijk haast niet meer mogelijk om de Heer in de tempel te dienen. Maar het heiligdom zou gerechtvaardigd worden. De eredienst zou hersteld worden. De offers zouden weer gebracht worden. Maar dat is niet het belangrijkste. De boodschap die gaat verder. Het heiligdom zal gerechtvaardigd worden. Die verwachting mag er nu zijn. Verwachting voor de bekering van Israël. Het heiligdom, het heilige land dat God gegeven heeft. En Joden die zijn geen haar beter dan wie dan op de wereld. Het leven van een Jood is niet meer waard dan het leven van een Palestijn. Maar dat stukje land, daar heeft God wel een bijzondere stempel op gezet. Gods woonplaats. Het zal gerechtvaardigd worden. Daarom zegt Paulus ook, alzo zal geheel Israël zalig worden. Christus regeert. En daarom zal Christus zorgen dat ook zijn eigen volk hem leert kennen. En er zal een dag komen, er zal toch een rijke dag zijn, hè? Dat die Joden in Israël en wereldwijd, dat die zullen gaan erkennen. Hij is het wel. We hebben hem over het hoofd gezien. We hebben hem veracht. Maar hij is het. Deze is onze koning. Israël zal tot de Heere bekeerd worden. Maar we mogen het ook nog verder zien. Het heiligdom. Paulus zegt ook. De kerk is de heilige tempel van God. Heilige tempel van de geest van God. Het heiligdom. De kerk des Heren. Die zo onder druk zal komen te staan. Door de krachten, je zou kunnen zeggen door de wapens, maar ook door de leugen en door de afvalligheid. Door de tegenstand en door de bespotting. Je zou kunnen zeggen, je zou kunnen vrezen, gaat het wel goed met die kerk? Blijft er nog wel iets over van de kerk? Tot hoe lang, heren? Heren, moet de kerk nog verder in de verdrukking komen? Die noodroep, die is er in Noord-Korea al en in Nigeria en in Soedan en noem maar op. Maar die zal over heel de wereld gaan. God bewaart zijn kerk. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Het heiligdom zal gerechtvaardigd worden. Dat betekent de kerk die zal verlost worden. Geen mens kan de kerk verlossen. Deze twee keer gestaan. Uit de macht van die vijandelijke volken was niemand in staat hen te verlossen. Maar Christus die zal zijn kerk verlossen. En hij zal niet één van zijn kinderen achterlaten. Het heiligdom zal gerechtvaardigd worden. En dan zal de dienst aan de Heer hersteld worden. Ja, de aarde zal vol zijn van de vrezen des Heren. En iedere christen, die zal er volkomen heilig zijn. Alle zonde, alle bedrog, alle afvalligheid uitgebannen. Dan zal de duivel geen schijn van kans meer hebben. Het wonder is, het genadige wonder, dat begint hier. Die rechtvaardiging. God neemt de zonde weg. Je kunt zeggen, in deze tijd zie je de overwinning van het Rijk van God. In de bekering van een zondaar. Wanneer deel je erin? Dat in die heerlijke toekomst. Dat de aarde vol mag zijn van de vrede van God. Wanneer zullen we daarin delen? Als je het hier mag kennen. Als je hier laat overwinnen door Christus. Dan begint het hier. Gerechtvaardigd worden. Dat doet God zo één voor één. Zo heel persoonlijk. Maar het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Gerechtvaardigd, gereinigd door het bloed van Christus. Dat God in je leven zegt. Ik zie je zonde wel. Ik weet wel hoe je bij de duivel hoorde. Maar ik spreek je vrij. Daarom. Blijf niet aan de kant van de duivel. Maar val in de hand van Christus. Dat is de enige veiligheid. Dat is het enige wat geluk en zaligheid zal brengen. Hij spreekt vrij. Kent u dat? Dat hij je leven binnenkwam. Dan weet je het ook, hè? Dat hij machtiger is dan de duivel. De banden van de duivel die je zo gevangen konden houden, wist hij te doorbreken. De zonde die overal in zat, wist hij te reinigen. Ken je die overwinning van Jezus over je hart? Als dit in je hart kan, dan weet je het ook dat dit in de wereld kan. Diezelfde zaligmaker, die machtig is, jouw hart te reinigen, te rechtvaardigen, voor zichzelf in te winnen, die is machtig. En die zal het doen om deze wereld te reinigen, tot zijn heiligdom te maken. Als je het kennen mag, weet dan eens te meer van de overwinning. Als je het nog mist, zoek dat. Om het van Christus te verliezen. Dan in zijn overwinning te mogen delen. Amen.